Hey, pst, snel rijk worden? Luister dan niet naar Jong Beleggen, de podcast. Want daar leren we je wel wat je met je spaarcenten kan doen, maar alleen op een veilige en verantwoorde manier. Daar heb je wat aan, op de lange termijn. Ik ben Milou, beginner, en van Pim...
Ja, ik ben er ook.
...leer ik alle ins en outs over beleggen. En dat is leuker dan je denkt, zeg ik uit ervaring.
En dat we al zo'n 4 miljoen keer beluisterd zijn, is daar wel een beetje het bewijs van.
Meedoen? Start ook met luisteren naar Jong Beleggen, de podcast.
En nu alvast een gratis tip. Start bij aflevering 1.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 19 mei. We praten je natuurlijk weer bij over de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en ik ben vandaag niet alleen, want Tony is er ook.
Hoi hoi.
Net als Floris.
Yo.
Deze week hebben we het over Google I.O. Dat is de ontwikkelaarsconferentie van Google. Want ja, daar heeft Google natuurlijk zijn platform, hoe noemen we dat, zijn podium gepakt om het nodige aan te kondigen. En verder hebben we het over lossless audio, oftewel muziek streamen op hogere kwaliteit. Ieder jaar in mei, als het in Californië, Verenigde Staten, lekker weer is en de regen hier traditioneel met bakken uit de lucht komt. Je hoeft alleen maar even naar buiten te kijken en dan weet je precies waar ik het over heb. Het is mei in Nederland. Nou, op dat moment gaat Google vaak los met I.O. Dat is dus de ontwikkelaarsconferentie. En dat is misschien wel de belangrijkste jaarlijkse bijeenkomst van het bedrijf. I.O. is vooral bedoeld voor appmakers zelfs en andere ontwikkelaars. Maar wordt toch ook vaak nieuwe smartphones, software updates en andere toffe ontwikkelingen getoond. En dat is dit jaar zeker weer het geval, toch Floris?
Ja, want vorig jaar gingen hier niet door. Corona, dit jaar wel. Digitaal, dat is een beetje zoals Apple deed met de WWDC. Een soort van Apple's even knie van I.O.
Ja.
Ja, en weet je, eigenlijk iedereen in de industrie is een beetje overgestapt op deze vorm. Google heeft dat ook gedaan. Ze hebben niet zoals Apple een vooropgenomen video gedaan. Want weet je nog, Apple begon vorig jaar met eerst hebben ze gewoon geprobeerd om... volgens mij WWDC deden ze toen nog een beetje alsof het live was. In een lege zaal als een soort presentatie. Ja. En later zijn ze overgestapt op echt video's die duidelijk op zijn genomen.
Heel strak hele gelikte video's, hè?
Was eigenlijk ook wel lekker, werkt wel goed. En nu zag je weer waarom we dat zo fijn vinden. Want dit duurde wel heel lang weer.
Ja.
Meer dan 2 uur aan aankondigingen. Ja. En dan echt misschien wel 20 verschillende sprekers die allemaal de mooiste overhemd willen hebben van het stel.
Ja,
leek het wel.
Hé, maar even tussendoor, voordat we echt op de inhoud ingaan. Tussendoor waren er wel hele gelikte goede video's van dingen die ze doen met AI. Heb je dat filmpje gezien met die drummer? Die geen onderarm had, maar dan dus wel graag wilde drummen. Dan waren er dus knappe koppen die dus een soort prothese voor deze gast hebben gemaakt. Waarmee hij dus dankzij kunstmatige intelligentie en machine learning wel goed kan drummen. Dus zelfs in de kleinste tikjes op de hi-hat, kon hij dus met de prothese doen. En dat komt dus heel erg nauw. Iedereen die wel eens een drumstokje in zijn handen heeft gehad, weet, ja, het is een hele verfijnde motoriek. En dat er dan technologie gebruikt wordt om die gast weer helemaal goed te kunnen laten drummen en eigenlijk gewoon kan doen wat hij echt vet vindt in het leven. Ja, heel echt, vond ik echt super slick gedaan. Heel tof.
Ja, maar dat is het eigenlijk ook. Want ik heb niet meegekeken live, omdat ik niet... Ik werkte niet op dat moment, dus ik hoefde niet mee te kijken. Ik heb wel uit interesse even ingeschakeld.
Ja.
En dan merk je meteen weer, jij ook volgens mij, Harm, dus je hebt ook niet de hele show gezien, maar dan denk ik altijd weer, waarom kiest Google voor deze vorm? Want die past Google eigenlijk niet. Google doet 100.000 hele toffe dingen. Vaak ook allemaal half theoretisch of dingen die nog in ontwikkeling zijn en die wil ze toch graag laten zien. Dat is hier ook. Het wordt afgewisseld met dingen die praktisch morgen al uitkomen en dingen die pas over 5 jaar kunnen.
Ja.
Super vet, maar het zit allemaal zo lukraak door elkaar dat ik echt je denkt echt van waar hebben ze het over? Dit is heel saai en dan zoon je uit en dan hebben ze het ineens over Android 12, weet je, bij wijze van spreken. Dus het is gewoon heel, ik vind het een hele gekke mix.
Nee, als je de hele sessie kijkt, dan word je op een gegeven moment een soort van murf gebeukt door... Ja. Dan gaan we weer naar dat en dan weer naar dat. En misschien hadden ze wat minder mogen kiezen.
En als je de boel op een rijtje zet, dan is het eigenlijk toch wel allemaal boeiend. Maar ik heb het idee dat ze beter een andere vorm kunnen hebben. Smeer het uit over een paar dagen of zo. Want er zit echt veel tofs bij, maar het past niet allemaal in elkaar of zo.
Ja, bij mij, ik had meer toch het gevoel, hè, voordat we te veel weggeven, maar dat er gewoon ook niet echt iets één groots... ding tussen zat. En dat is bij zo'n presentatie, bij een keynote van een grote conferentie, heb je dat eigenlijk nodig? En nu leek het van, we gaan gewoon een hele hoop dingen achter elkaar vertellen. En zoek het maar uit verder.
Vond ik overigens, ik wil daar wel de positieve noot. Ik vond wel de dingen die ze allemaal verteld hebben, waren over het algemeen, hoe moet ik dat zeggen, praktischer, beter, handig. minder. Ja, allemaal kleine handige quality of life dingen. Gewoon die Google en Android en zo beter maakten. In plaats van dat het, want een paar jaar geleden waren het allemaal van die moonshot ideeën. Heel veel dingen die nog niet op dat moment uitkwamen. En dat was wel een leuke show dan. Maar dan bleef je naderhand zitten met het idee van, ja, maar wat heb ik er nou eigenlijk aan op dit moment?
Ja,
dat was nu juist andersom.
Bellen met de kapper, toch?
Precies. Ja.
Hey, veel quality of life, maar sowieso echt heel veel. Maar zullen we even per product gaan even kijken? Is misschien wel overzichtelijk. Dan beginnen we gewoon met misschien wel het belangrijkste, Android 12. Ja, what gives? Wie trapt hem af?
Een nieuwe look. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Meestal heeft Android worden er allemaal nieuwe functies genoemd. En dit jaar krijgt Android voor het eerst in jaren echt een hele opfrisbeurt.
Ja.
De grootste ooit, zegt Google zelf. Het is ook wel zo. Ze hebben een hele nieuwe look met nieuwe lettertypen, nieuwe knoppen, nieuwe sliders, nieuwe widgets. En vooral heel veel kleur. En dat is wel echt heel leuk, want ze hebben een soort van kleurpaletten.
Ja,
je Android kan straks een kleurpalet samenstellen, bijvoorbeeld gebaseerd op de achtergrondfoto, op je lockscreen. En die wordt helemaal op die foto afgeleid van die foto, dat kleurpalet. Dus helemaal persoonlijk voor jou. Iedereen heeft dan een uniek kleurpalet eigenlijk, precies op die bij jouw achtergrond past. En het hele systeem gaat mee, dus niet alleen bijvoorbeeld dat lockscreen. De klok die je erop ziet gaat mee. De knop gaat mee. Maar ook als je gewoon een app opent. En het kunnen ook apps van derden zijn. Ja, die gaan allemaal mee. Dus je hele telefoon kleurt bijvoorbeeld. Als jij gewoon een hele mooie foto van een bos hebt. Dan kleurt alles in allemaal tinten groen die erbij passen. Bijvoorbeeld ook lichtgroen, wit. Nou ja, dingen die mooi in dat palet passen. En al je apps en je hele systeem doet dan mee.
Een beetje zoals de dark mode met die donkere modus. Kunnen ook een hele hoop apps inmiddels dan meegaan. En die gaan dat dan op deze manier ook doen. En volgens mij zeiden ze iets van voor elk humeur een andere kleur.
Ja.
Maar ik kan me niet voorstellen dat ik het zelf ook maar één keer zou doen. Maar het is leuk voor de mensen. Je hebt mensen die het wel heel, heel fijn zouden vinden.
Ja, ik vind het wel heel leuk hoor. En het is natuurlijk ook, ook weer met AI en machine learning. Ze houden dus rekening met alle kleuren in de foto. Maar kiezen dus ook contrasterende kleuren die dus passen binnen het palet. Dus als inderdaad wat jij zegt, het tegenwicht van die ene groene kleur bijvoorbeeld. Die kun je dan weer tegenkomen en past dan dus wel weer in het kleurenpalet. Maar is dan misschien net niet groen. Ja, het klinkt mij heel vet hoor. En ik inderdaad, precies wat je zegt. Iedereen krijgt een soort van gepersonaliseerde telefoon hierdoor.
Ik vind dit Google op zijn best. Ja, dit is Google op zijn best, want het is smaakvol. Want je kan bij heel veel van zulke soort customizable dingen worden vaak smaakloos, omdat mensen zelf eigenlijk helemaal niet weten welke kleuren bij elkaar passen. Maar je kan dus, het is gewoon zo. Maar je kan dus iets helemaal custom naar je hand zetten, maar het blijft nog mooi ook. Ik vind het echt heel slim gedaan.
Ja, het was ook een voorbeeld van andere vormgevingsaanpassingen. Ze zeggen zelf dat de interface een van de grootste veranderingen ooit heeft gehad. Maar er zitten zoveel kleine dingetjes.
Ja, knopjes, slidertjes. Ja.
En groter, hè? Het is ook allemaal wat groter, hè?
Groter, ja. Ja,
als in de hoeveelheid informatie die je op je scherm te zien krijgt met al die widgets en alles wat je eigenlijk krijg je minder te zien op je scherm. Toch? De informatiedichtheid, die is kleiner.
Precies.
Ja, leek wat meer op Windows, ik durf het bijna niet te zeggen. Leek wel een beetje op Windows Phone vroeger. Had je ook wat grotere letters. Die kant ging het een beetje op. Als je het vergelijkt met Android, een paar versies terug, ziet het er inderdaad totaal anders uit. Ja. Wel fris en mooi. Ja.
Fris en bubbly. Bubbly is denk ik het goede woord, toch?
Ja.
Wat jij wil, joh.
Hey, even los van de bubbly interface, want ik mocht kiezen. Dus dit is vanaf nu is het bubbly, de bubbly interface. Los daarvan hebben we ook de nodige privacyveranderingen in Android 12.
Ja, bij elke grote update van een besturingssysteem zie je dat daar steeds meer aandacht voor is. Dat zijn van de dingen waar nog wel allerlei verbeteringen nodig zijn, dat weten we. En je ziet ook wel dat Google nog wel iets achterloopt op iOS op het gebied van privacy. En een paar van die nieuwe toevoegingen hebben we al langer op iOS. En bij Android 12 zie je straks ook een groen bolletje bovenin als de camera of microfoon actief is. En ja, die kan je ook... ja, apps moeten ook steeds toestemming vragen om je microfoon of camera te gebruiken. Die gaan niet standaard aan. Dat is wel fijn natuurlijk. En ook... ook zeg maar de instellingen rond locatiegegevens worden uitgebreid. Je kan er voortaan ook voor kiezen om niet je precieze locatie dus te delen, maar ongeveer. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een goede toevoeging. Want ja, waarom zou een weer-app precies moeten weten wat je adres is? Dus ik vind het wel fijn. Ja, want je wil wel het weer van je omgeving hebben. Maar ja, ze weten zoveel exacte gegevens die eigenlijk niet nodig zijn.
Nee, nee.
En Google gebruikt natuurlijk ook steeds vaker kunstmatige intelligentie, AI. En daar heb je ook allerlei privacy-vraagstukken rond. Ja. Dat proberen ze ook aan te pakken met iets nieuws. Dat heet Android Private Compute Core. Klinkt goed,
ja.
Hè?
Ja, nou ja, nee. Maar... Ja.
Het is geen aparte chip of iets dergelijks waar de informatie op wordt bewaard. Maar het is wel het deel van Android met AI dat geen verbinding met internet heeft. En is dus afgeschermd van de rest van het systeem. En die heeft dan alleen toegang... Android heeft dan alleen toegang via speciale soort van luikjes.
Ja, ja, ja.
Tot dat systeem. Ja, probeer het allemaal maar uit te leggen. Maar dat moet er wel voor zorgen dat gebruikers zich minder zorgen hoeven te maken dat kunstmatige intelligentie allerlei privacygevolgen gaat hebben. Door die dataverwerking is dan de belofte. En,
maar als je het hebt over vertrouwen in AI, denk je dat dit een feature is? Hè? Je gaat straks naar de winkel, je koopt een nieuwe telefoon. Oh ja, oké, de nieuwe besturingssysteem staat er ook op. Oh ja, nee, ja, ik heb echt veel meer vertrouwen in AI ineens. Nee, dit gaat niemand, toch? Dit gaat niemand.
Google gebruikt AI voor van alles en nog wat in het systeem natuurlijk.
Ja, nou, het is een goede zaak dat het er is, hoor. Maar ik ben dan bij dit soort features kun je toch wel eens afvragen... Ja, weten mensen hier genoeg van? Zouden we hier genoeg van moeten weten? Nee.
Nee, ja. dat zal mensen ook echt wat minder uitmaken dan bijvoorbeeld die app-tracking feature.
Ja.
Die Google... eigenlijk nu nog niet toevoegt. En Apple heeft het natuurlijk laatst wel gedaan... dat apps je niet meer zomaar ongevraagd kunnen volgen. Worden jullie al gek van al de pop-ups?
Ja, ik druk soms gewoon per ongeluk op ja.
Ja, ik kies ook... Ja, precies, geldt ik ook ja. Dat wilde ik nog zeggen. Naar aanleiding van onze podcast over die app-tracking pop-ups. Ik klik soms gewoon het verkeerde aan. En dan geef ik wel toestemming. Terwijl dat wil ik helemaal niet. Heb jij dat ook?
Ik heb hem uitgezet gewoon. Als je hem gewoon in de instellingen kan je kiezen voor globaal nee. Want ik ga sowieso nooit ja zeggen eigenlijk. Ik wil het
maar
gewoon niet.
Maar ik ben wel benieuwd. Als we het hier toch over hebben. Ik ben wel benieuwd. Want ik betrapte mezelf op dat ik... nadenk over welk bedrijf het aan mij vraagt. Dus als het een bedrijf is wat ik sympathiek vind... bijvoorbeeld Voetbal International lees ik graag. Als Voetbal International mij overal kan volgen... en ik kan hen tussen haakjes een beetje helpen... zodat ze iets meer begrijpen van wie ik ben en wat ik doe... en gepersonaliseerde advertenties daardoor beter aansluiten... en zij dan misschien wel wat meer cash kunnen vangen in the end... Beetje dat idee?
Ja, je bent echt een van de weinige mensen die er zo over nadenkt. Ja. Maar heel lovenswaardig.
Uit onderzoek
bleek dat, geloof ik, iets van 90% zegt van... Nee, doe maar niet volgen.
Ja, ik heb hem gewoon uitgezet. Ik sta de verzoeken niet eens toe. En als je de verzoeken niet toestaat, is het antwoord standaard nee. Maar ja, weet je wat het ook is? Stel ik geef Voetbal International wel toestemming. Dan verkopen die toch gewoon naar Facebook weer. Zo simpel is het toch ook. Het heeft pas zin, volgens mij, als je overal nee zegt. Anders is er ergens toch wel iemand die dan die informatie weer verzamelt... en die verkoopt het weer aan de rest. Ja. Want het is gewoon... Het is handel. Net als met die cookies. Cookies op websites worden ook... er zijn enorme cookie-netwerken tussen allerlei bedrijven en zo... die het allemaal aan elkaar knopen.
Ja.
Ja, laat maar.
Ja, en dat zie je ook terug bij Google I.O. dat Google toch echt ook... Ja, het is een advertentiebedrijf. Het bedrijf draait om online reclames. Dus ze zeggen helemaal niks over app-tracking.
Nee.
Geen idee of ze dat ook meer gaan aanpakken. En de privacy features die ze dan noemen... gaan over hele andere zaken. Zoals een extra knopje om snel even de zoektermen... die je hebt ingevuld het afgelopen kwartier even snel te verwijderen. Dat is nieuw een extra
knopje, de verwachting is overigens wel dat Google dat gaat aanpakken, tracking. Want ze gaan het in Chrome ook al aanpakken op termijn.
Ja. Ja.
Maar dat is natuurlijk omdat ze zelf iets bedacht hebben... waardoor ze net zoveel weten... of waardoor ze net zoveel reclameinkomsten kunnen hebben. En wat Google's positie alleen maar sterker maakt natuurlijk.
Ja, maar Google dit was wel het moment om er iets over te zeggen, toch? Voor de buitenwereld, maar niet dus.
Ja, blijkbaar niet, nee.
Hey, even wat anders. Smartwatches, Google en Samsung. Hè? Dat was ook een leuk onderdeel, tenminste vond ik een leuk onderdeel van de presentatie. Google en Samsung die gooien hun besturingssysteem voor slimme horloges eigenlijk gewoon in de blender. En daar komt dan wat uit. En dat gaat dan verder als Wear. Dat vat ik goed samen, toch? Wat betekent dat?
Ja, je had dus Google had al Wear OS. Dat was vroeger, wat was het? Android Wear. In ieder geval het besturingssysteem voor slimme horloges. Samsung had al die jaren een eigen systeem. Tizen. Dat is gewoon een ander besturingssysteem. Daar draaiden al die Samsung horloges op. En eigenlijk waren die Samsung horloges de afgelopen jaren veel beter dan die Wear OS horloges. Die hakkelden er altijd een beetje achteraan. Die waren ook niet zo snel. Nou, nu gooien ze beide systemen bij elkaar. Daar komt dan één systeem uit. Daar heb je pas echt iets aan, moet ik zeggen, als je een nieuw horloge koopt. Dus het is niet zo, lijkt het erop in ieder geval. Het is niet zo dat al die horloges met Wear OS en Tizen, dat die straks ook na de hand de update naar het nieuwe systeem krijgen. Maar dat is niet helemaal duidelijk.
Ja, dat vroeg me ook nog.
Hoe dat nou gaat lopen, dat is me nog niet helemaal helder. Maar in ieder geval, straks die nieuwe horloges met dat Wear OS, die zijn, of met het nieuwe Wear, want het OS hebben ze laten vallen. Dat nieuwe systeem, samengevoegde systeem, dat heeft een betere batterijduur, ten eerste.
Ja.
Ze hebben allemaal processen op de achtergrond beter gemaakt. Ze kunnen daardoor de hele dag de hartslagsensor laten draaien, zegt Google. 'S nachts je slaap meten en dan heb je de volgende dag nog batterijduur over. Nou, dat is mooi. Ten tweede zijn apps 30% sneller. Ze starten sneller op. De animaties zijn soepeler. Dat wordt ook bereikt doordat doordat die systemen samenvoegen. En als derde, en daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Je had twee losse systemen met losse apps. Voor de ontwikkelaar ook weer ingewikkeld. Kies je voor Wear OS, kies je voor Tizen. Het is moeilijk om je op alles tegelijk te richten. Dus iets krijgt altijd voorrang. Nou, hoeft nu niet meer. Kunnen ze samengooien. Al die apps met kleine aanpassingen werken straks gewoon op dat nieuwe systeem. Ja. Dus dat is helemaal winst natuurlijk.
Hey, maar ik bij het zien dacht ik, oké, dit is echt een knieval van Samsung. Want het betekent dat Tizen, dat eigen besturingssysteem van Samsung, dus gewoon te graven gedragen wordt. Datzelfde geldt natuurlijk dan ook voor wat Google had. Maar met deze naam klinkt het meer alsof Google hier aan het langste eind trekt. Maar betekent dit dat Samsung's eigen besturingssysteem dan ook uitsterft? Ja, toch?
Nou ja, in zekere zin wel. Het is moeilijk natuurlijk, want technisch de achterkant blijft deels bestaan, want dat wordt natuurlijk in het Wear gevouwen. Mm. En de voorkant zal ook niet veranderen, want je kan er je eigen uiterlijk aan blijven geven. Dus net zoals met Android. Ja. Android is op Samsung-telefoons heel herkenbaar en heel anders dan op andere toestellen. Dat zal hierbij ook zijn. Mm. Samsung heeft al gezegd tegen Wired dat bijvoorbeeld die bediening van Samsung smartwatches is heel herkenbaar ook. Weet je, Apple heeft dat draaiwieltje aan de zijkant. Samsung heeft een ring om het scherm. Dat doen ze al een paar jaar. Die blijft de komende jaren ook zo gebruikt worden. Dus ook al heeft Google nieuwe interactieknopjes bedacht voor Wear. Samsung blijft een beetje zijn eigen koers varen. Maar heeft dan wel het voordeel van het grotere app-aanbod. Het zal waarschijnlijk ook een stuk beter werken nog met alle Android-horloges. Al was dat met die... Of alle Android-telefoons, dat was met Tizen ook al geen probleem op zich. Maar die werkte toch het lekkerst samen met de Samsung-telefoon.
Ja. Wie trekt er dan aan het langste eind dan?
Nou ja, misschien toch Samsung. Want Samsung wil gewoon veel horloges verkopen.
Ja.
Ja, misschien wordt het straks een stuk aantrekkelijker. Ja, weet je, en überhaupt, ik denk dat alle smartwatch-geïnteresseerden aan het langste eind trekken. Ja. Want hiermee wordt een betere concurrent voor Apple Watch gecreëerd eigenlijk.
Ja.
Dat is goed, want betere concurrentie is altijd goed. De Apple Watch loopt al jaren voorop.
Ja.
Maar eigenlijk niet eens meer omdat zij zelf nou zoveel nieuwe functies toevoegen, maar vooral omdat de rest er achteraan hinkte.
Ja.
Ik hoop dat nu een stuk beter wordt.
Ja. Ja.
Ja. En dat, dit is veelbelovend. Dus eindelijk, het krijgt echt een push.
Lekker man. Hey, maar Samsung had het over. We kennen Samsung toch vooral als gewoon de absolute marktleider en 's werelds grootste Android-toestellen verkopert. Android 12, de hele nog terug naar Android 12. Betekent dit dan dat die hele bubbly interface met al die fijne kleurtjes, hè, zoals we net even bespraken, gaan we dit overal zien of is het afwachten?
Ja, dat is altijd de vraag. Meestal kiest Samsung er toch wel voor om een eigen laag over Android te bieden. En Samsung Ja, die kan dat gewoon niet alleen aan Google overlaten, joh. Daar is Samsung gewoon veel te groot voor op de smartphone-markt. Ze zijn echt bij far nummer 1. En die Pixel-telefoons, weet je wel, van Google, dat stelt niks voor, hoor, qua verkoopcijfers. Dus Samsung gaat toch echt wel zijn eigen gang. En het zal altijd nog een heel tijd duren voordat Android 12 ze wegvindt naar Samsung-toestellen.
Ja.
Want volgens mij hebben ze ook al gezegd, deze testversie die dan nu is verschenen, de beta.
Ja.
Voor Samsung-telefoons duurt het nog een paar maanden.
Ja, ja, ik zat even door het lijstje te bladeren. Er zijn 11 merken, waaronder dus de Google Pixel. Ja, daar zitten OnePlus tussen, Oppo, Xiaomi. Alles zit ertussen, behalve Samsung eigenlijk. Dus ja, proberen kan met een Samsung-telefoon dus nog niet. Als je het wel wilt trouwens, kun je dus via... en je hebt dus een Oppo of een Xiaomi of een van die andere toestellen, dan kun je dus naar de developerspagina gaan en dan kun je die nieuwe beta-software van 12
dagen... Nou, het is echt wel afwachten of jij precies het juiste toestel hebt, als die al een paar jaar oud is. Maar goed...
Ja, precies.
Maar inderdaad, Samsung zit er niet tussen. Dus dat is eigenlijk wel een teken, denk ik, hè?
Ja.
Weet wel welke kant het op gaat.
Ja, en ook als je kijkt, wat de Android 11 kwam vorig jaar al uit en is pas sinds, volgens mij... weet ik veel, maart of april of zo, kan je Android 11 volgens mij pas installeren op je Samsung-toestellen. Er zitten altijd maanden tussen.
Ja, nee, dus ik verwacht eigenlijk dat Samsung uiteindelijk wel weer een presentatie gaat geven wat er dan nieuw is in hun One UI, heet dat, hè?
Ja.
Ik kan bijna niet uitspreken, maar die zit ook alweer toe aan versie 4, dus...
eigenlijk is het 4 UI.
Dus toch? Ja. Wat?
Dan is het eigenlijk 4 UI dus.
Ja, prima. Ja, heel goed. Ja.
Ja.
Nee, nou ja, die zal waarschijnlijk pas... Dat gaat nog wel even duren, voordat je daar dus versie 4 van kan testen. Ja. Maar goed, weten we dat.
Hey, even iets leuks. Want gebruiken jullie veel Google Maps?
Jawel.
Tony?
Ik niet zo heel veel. Jullie zijn natuurlijk vaker onderweg buiten de deur.
Ja.
Maar ik moet zeggen, ik gebruik Google Street View wel. Maar dan gewoon om virtueel op vakantie te gaan, hè?
Oh, maar daar komen ook wel wat updates voor. Maar anyway, Google Maps, dit was mijn bruggetje. Het is niet een heel goed bruggetje, maar hij werkt. We kunnen er overheen lopen. De nodige updates, maar ook dat zijn best wel weer kleine quality of life dingetjes. Maar die zijn wel echt heel leuk, toch?
Ja, er zit er eentje bij en die bedoelt voor of wat een functie waar ik Google Maps dus vooral veel voor gebruik het afgelopen jaar. En dat is zo'n live druktemeter. En die was er al voor winkels, weet je wel. Dus dan kon je gewoon kijken van, op dit moment werk ik naar de supermarkt, is het daar nu druk? En dan kon Google gewoon zeggen, op basis van hoeveel mensen daar met een telefoon in hun zak lopen. Nou, het is best wel druk of het gaat nu wel. En daar hebben ze ook van die patronen voor, dus zodat ze een globale voorspelling kunnen doen. En die klopt dan steeds beter, want ze hebben steeds meer data.
Ja.
Nou, is vet handig. Die komt er nu ook voor buiten, dus gewoon grote plekken. Ze hadden als voorbeeld Parijs. Wil je naar de Notre Dame en dan zie je nu gewoon op je map, in Google Maps, op de kaart zie je een gebied, krijgt een geel randje en dan staat er drukker dan normaal. En dan weet je, nou, ik kan beter iets anders gaan doen, zeker nu in deze tijden, wanneer je helemaal geen zin hebt. Nou ja, het wordt ook een beetje weer aftasten straks, als je weer op vakantie mag.
Ja.
Ja, ga je dan in één keer weer tussen de drukte staan of heb je zoiets van, ik wil het liever ontwijken? Nou, nu kan je een beetje, nou ja, je kan alvast vooruit plannen. Je kan kijken van, wil ik daar eigenlijk wel belanden? Wil ik, als ik nu de metro pak, kom ik dan uit in een station wat super druk is? Heb ik geen trek in?
Ja, dat leek er ook op, Floris, dat het dus niet voor een hele wijk wordt getoond. Want dat is weer veel te groot. Maar dat het een soort van flexibel grootte is van waar het echt druk is. Wel slim.
Ja, ze gaan een beetje het voorbeeld van de Spaanse trappen in Rome dan. Dat je dan inderdaad dat kadertje ziet. En dan kun je dus zien, nou ja, het is daar dat specifieke stukje, dat ene pleintje is dan drukker dan normaal. Of gewoon zo druk als je gewend bent. Of dus rustig. Nou ja,
heb je inderdaad veel meer aan dan dat er staat in de Jordaan is het druk. Want snap ik.
Maar gewoon Kalverstraat bijvoorbeeld. Kalverstraat weet je wel. Maar daar kan je soms ook nog, je kan overvallen worden. Want je komt gewoon een drukke zijstraat van de Kalverstraat. Of een rustige zijstraat. En er gebeurt niks. En je komt die straat ineens in en je loopt op zo'n muur van mensen. Ja, leuk.
Ja,
ik vond het ook bij Google Maps toch wel opvallend. Dat ze dan riepen van, we hebben nu routes die zijn veiliger voor je.
Ja.
Dankzij kunstmatige intelligentie. Daar heb je het weer, AI. Daar hadden ze dus allerlei data er tegenaan gegooid. En doordat ze natuurlijk in de auto hebben, ze natuurlijk ook wel, is ook wel grappig. Ze hebben twee soorten data in de auto. Je hebt mensen die Google Maps gebruiken op hun telefoon.
Mm-hmm.
En die mensen die dus, zoals jij geloof ik, Harm, dat dashboard systeem gebruiken. Android Auto.
Ja.
En die hebben andere gegevens. over wat er nou precies gebeurt met die auto. Want de een zit vast in het scherm en de andere is een telefoon die ineens ja, kan bewegen op de stoel, kan, op de grond kan vallen en dergelijke, als je hard remt.
Ja.
Dus ze beloven je nu dat als zij erachter komen dat er op speciale of bepaalde wegen en bepaalde locaties en momenten van de dag heel vaak gevaarlijk hard wordt geremd.
Ja.
Al die gegevens van al die Google Maps gebruikers, dan word jij dus niet langs die weg gestuurd. Dan kiezen ze een andere route, mits er, dat jij niet heel veel tijd gaat schelen.
Ja.
Grappig, hè? Ik vind het wel goed, ja. Zulke soort dingen.
Zo zagen ze dus ook gewoon, Harm, dat in sommige momenten zijn er wegen die normaal heel veilig zijn, behalve ja, ergens een half uur van de dag schittert die zon daar heel erg als die ondergaat of zo. En dan zijn er allerlei gevaarlijke situaties.
Ja, ja, leuk hoor.
Maar daar kom je zelf niet meer achter, behalve als je ineens denkt van, hé, hey, wat een rare route. Maar goed,
leuk, hè? Maar dit is een heel nuttig gebruik van data. Weet je, voor dit soort dingen zou ik zeggen, nou, neem mijn data, succes ermee. Als bedrijven dit soort dingen doen, dan kun je dat er eigenlijk alleen maar toejuichen, toch?
Ja, ja. Je hebt bijna zoiets van, waarom delen ze sommige van die gevallen niet met de lokale overheid om mensen te waarschuwen en dergelijke. Maar goed, ja.
Ja, en ook nog even gesproken over dingen met machine learning en AI. Google Foto, want dat gebeurt ook van alles, toch?
Ja, ja, zeker. Echt, dat was, vond ik een van de leuke dingen in de presentatie. Ik ben gek op foto's maken met mijn smartphone. Dingen worden steeds beter en mooier. Maar kijk, wat nou als je dan twee foto's hebt die bijna hetzelfde zijn? Ja, dan kun je straks met Google Foto, kan hij een soort animatie maken door die twee foto's soort van te combineren. En dat klinkt heel ingewikkeld en sketchy. En dan kun je, en nu denk je wel, jeetje Harm, gaat die lekker? Ben je aan het bazen? Ja, dat klopt. Maar ik heb een voorbeeld. En dit voorbeeld werd dus, die tonen ze dus in die presentatie. Iedereen met kinderen, of sowieso iemand die wel eens een foto maakt van mensen, kent dit voorbeeld. Stel, je maakt een foto van twee personen. Dan heb je op de ene foto lacht de een. En een paar seconden later heb je een andere foto. Dan lacht die ander weer niet. Of andersom. En wat Google Foto's straks kan, is machine learning gebruiken om tussen die twee momenten eigenlijk een derde foto te zetten. Dus de ene foto heeft Floris zijn ogen open en de andere heeft Tony zijn ogen open. En, nou ja, en dan dus weer dicht, de andere kant op. En er wordt dus eigenlijk een foto tussenin geplaatst en daar zit dan een beweging in. En dat noemen ze dan cinematic moments. Het lijkt een beetje op wat je in iOS hebt net als je die beweging die in foto's ziet. Maar nu wordt er dus door machine learning een derde foto tussenin geplaatst. Een foto die eigenlijk helemaal niet gemaakt is. Nou, en ja, dit zou dan ook werken. Dit zou niet alleen werken bij Google Foto's in Android, maar ook in iOS. Ja, het is best wel ingewikkeld als ik het uitleg. Eigenlijk moet je het zien. Ik stel voor dat we gewoon even zo'n plaatje even in de show notes plaatsen. Want ik vond het echt een heel leuk voorbeeld van weer zo'n tof iets wat je eigenlijk kan met machine learning. En dit maakt gewoon foto's nog leuker, vind ik eigenlijk.
Ja,
super.
Wat ook wel grappig was, voor de liefhebber, een lockfolder. Het is eigenlijk gewoon een mapje in je Google Foto's, waar je dus gevoelige foto's in kan plaatsen. Daar kun je van alles nog op bij bedenken wat voor jou gevoelig is. Of het nou seksueel of pikante foto's zijn of andere foto's die je niet wil laten zien als iemand in jouw telefoon zit te snoepen. Maar die kun je dus in zo'n mapje zetten en dan ook beveiligen. Nou, dit lijkt me voor iedereen echt een gouden zet. Die kun je
dus als jij een partner hebt en je ziet ineens een locked folder, dat is eigenlijk ook wel een teken, of niet?
Nou, ja,
mooi, hè?
Ja, maar het kan toch van alles zijn.
Fietsjes kunnen ook weer op een andere manier geïnterpreteerd worden.
Nee, maar stel, Tony, ik zit met jou in de trein en ik heb bedacht dat ik een cadeautje wil kopen voor jou. En ik heb allemaal screenshots gemaakt van dingen die ik tof vind. Zet ik in een mapje en dan stel dat je met mij mee zit te kijken, dan kun je niet zien wat er in een mapje zit. Dus weet je ook niet wat voor cadeautje ik voor jou wil kopen. Ik verzin even wat on the go. Maar ja, lijkt mij heel nuttig. En gewoon weer zo'n klein dingetje, toch?
Ja.
Nou ja. Iedere Google I.O. zit er ook weer van die moonshots in, of dingen waarvan je denkt, oké, heel vet. En wanneer ga ik dit gebruiken? En dat was eigenlijk deze week weer, hè, Tony?
Ja, dat is vaste prik. Daar zit ik dan persoonlijk echt wel op te wachten van... leuk, al die handige nieuwe kleine fietsjes en frisse nieuwe kleurtjes van Android. Nee, geef mij nou gewoon even een project voor de toekomst... waar we ons over kunnen verbazen en waarvan we weten... het komt er nog niet aan, maar we kunnen er de komende jaren over praten en schrijven.
Ja.
Dat is toch voor ons ook... Ja, en voor een hele hoop mensen vinden dat gewoon leuk.
Ik kan
me nog herinneren de eerste keer dat op Google I.O. De Google Glass... werd gepresenteerd. Volgens mij kwamen er zelfs met parachutisten... kwamen ze uit de lucht vallen met die Google Glass. Ja, dat was dit jaar... was er ook zo'n project, gelukkig.
Ja.
En dat heet Starline. Ook al een goede naam meteen weer. Heeft eigenlijk niks met sterren te maken. Het gaat wel over iets wat we de afgelopen jaar... heel vaak hebben gedaan. Namelijk communiceren op afstand. Videobellen. Mm. Starline is een soort slimme spiegel. Maar dan zeg ik het heel oneerbiedig... Ja. Maar er zit heel veel technologie in. Dan ga je voorzitten en tegenover zie je dan de persoon met wie je aan het videobellen zit. En het doel is dat het echt moet aanvoelen alsof de ander echt tegenover je zit. Nou, hij heeft een heel mooi filmpje van laten zien. En wauw, dan denk je, wauw, ziet er fantastisch uit. Makkelijk op video, in het echt zullen we dat zien. Hoe werkt dat nou? Ja, er zitten meerdere van die camera's zitten geïntegreerd in de spiegel. En met allerlei sensoren... Kunnen ze dan de persoon met wie je praat, kunnen ze dan een 3D-model van maken? En dan wordt het beeld live, zeg maar, aangepast aan onder welke hoek je naar elkaar kijkt. Snap je hem nog?
Nee, ja, bijna.
Het is ook moeilijk uit te leggen, maar ja dat moet er dan voor zorgen dat het echt veel realistischer aanvoelt dan een normaal videogesprek.
Ja, omdat je
ziet er wel uit.
Driedimensionale weergave van je gesprekspartner krijgt, toch?
Ja, maar die ziet er dus wel echt uit. Het is geen avatar.
Nee, dat snap ik. Leven is echt. Nee,
dus ze hebben echt kamertjes gemaakt. Ze hebben eigenlijk gewoon... De grap is, ze hebben gewoon... Je hebt twee kamertjes en die zien er eigenlijk identiek uit.
Ja.
Maar ze zitten op hele verschillende plekken. En het lijkt alsof je tegenover elkaar zit. En als je naar links of naar rechts beweegt... dan lijkt het ook gewoon zoals je in het echt ook gewoon... dan iemand even van beter van de zijkant kan bekijken. Het gebeurt dan ook gewoon. Als jij naar de zijkant gaat leunen... dan verandert je perspectief op de andere persoon.
Nou, dan verandert de hoek naar onder waar je naar iemand kijkt. En die technologie heet, geloof ik, Light Field. En het voelde voor mij als wel een interessante tussenstap... van gewoon videobellen... naar uiteindelijk waar we misschien wel van dromen... de 3D-hologrammen, hè?
Ja.
Ik had eigenlijk verwacht dat het er al was in 2021. Hmm. Maar dit is dan iets wat... wat misschien voor de toekomst interessant is. We weten nog helemaal niet of het op de markt komt... of het gaat kosten. En,
eigenlijk als je erover nadenkt... want we willen hologrammen... maar dan moeten we eerst natuurlijk... De eerste stap daar naartoe is eigenlijk gewoon... dat je dan iemand op een goede manier... van alle kanten in beeld kan brengen. Ja. En dat is dit.
Ja,
en de tweede stap is dan dat je dan een iets kan maken... wat je in het luchtledige kan projecteren. Daar komen ze dan wel weer achter.
Ja,
maar dit is de eerste stap.
Ik vond dus dit was wel een goede... dat ze dit op dit moment nu laten zien. Want we hebben nu ruim een jaar lang... met al die brakke videosoftware zijn we in de weer geweest. Elke dag video vergaderen. Ik denk iedereen snapt wel dat het absoluut niet zo goed is... als het zou kunnen zijn, toch?
Nee. Ja. Hey, maar het is best wel abstract, hè? Als we dit proberen uit te leggen in de podcast. Dus ook denk ik hiervan even een link in de show notes, toch?
Zeker, ja.
Plaatje erbij. Lekker, man. Oké.
We hebben het allemaal over geschreven, Harm. Hè? We schrijven gewoon artikelen over al deze aankondigingen.
Doen we ook. Dat kunnen we eigenlijk veel, hè? Hey, wisten jullie trouwens dat we door de 250.000 subs zijn gegaan op YouTube?
Wauw.
Ja, lekker, hè? Dit was echt wel weer een momentje, hoor. Ik kan me nog zo goed herinneren dat we in de... Was het tijdens de podcast dat we Erwin hebben verrast toen met die 100.000 subscribers?
Ja,
dat was een fantastisch moment.
Vet was dat, hè?
Niet zo lang geleden, hè?
Nee, daarom. Moet je nagaan.
Dat was anderhalf jaar terug. Dus dat is nog redelijk lang geleden eigenlijk, hè?
Ja, maar dan in anderhalf jaar...
Het afgelopen jaar voelt als 3 maanden, heb ik het idee. Dus
ik vind het in ieder geval lekker. Ik wil even iedereen bedanken. En iedereen die zich nog niet geabonneerd heeft, even lekker doen. Gaan we door naar het hoorspel. Het is weer zover. Elke week, dat weten jullie ondertussen, laten wij een techgeluid horen. En dan gaan we meteen even checken wat ook weer het geluid was van de afgelopen niet 1, maar 2 weken. Nou, Erwin is er niet. Normaal gesproken laten we 2 keer horen, maar nu niet. Want hij is geraden, begrijp ik toch, Floris?
Ja, want dat was lastig. Het is ook maar op het randje een techgeluid. Maar na een hint hebben we een juist antwoord ontvangen. Eén goed antwoord. Het geluid kwam uit de nieuwste trailer voor het vierde seizoen van Stranger Things. Misschien niet heel tech, maar toch wel een van de grootste soort van sci-fi hommageseries van deze tijd. Mm. En het geluid werd herkend door Xandro Herbouw. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dus gefeliciteerd Xandro. Dat Pride t-shirt komt jouw kant op.
Hey, we hebben een nieuw geluid meegenomen ook. Ja, kom er maar in. En we doen hem gewoon nog één keer.
Ja, graag.
Als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan weer je antwoord naar dat ontzettend bekende mailadres podcast@bright.nl. En ja, als er weer mensen zijn die het juiste antwoord hebben, dan moeten we gaan loten. Dat doet Floris. En als er dan daar dan weer een winnaar uitkomt, dan verloten we uiteraard dat gewilde Bright t-shirt. Gaan we naar het korte nieuws. Apple kwam deze week weer met een verwachting. Apple kwam zoals verwacht met een aankondiging. Zo even rond Google I.O. komen zij in één keer zo uit het niets. Lossless muziek op Apple Music. En dat niet alleen, maar ook ruimtelijk geluid met Dolby Atmos. Het is eigenlijk gewoon heel goed nieuws voor muziekliefhebbers die houden van muziek op hele hoge kwaliteit. Maar laten we even uitleggen wat allebei die technieken zijn. En dan even aftrappen met Dolby Atmos.
Ja, want dat kennen we al als soort van de opvolger van Surround Sound. Weet je al, ja, 5.1 en later 7.1 en 9.1, et cetera. Die geluiden staan dan op meerdere kanalen. Dat ken je wel, achterkanalen. Het klinkt alsof er iets achter je langskomt.
Ja.
Vaak heb je dan ook van die speakers staan in je woonkamer. Want we kennen het vooral van films en series.
Ja.
Atmos heeft veel meer kanalen dan dat. Om precies te zijn, 24.1.10 is het maximaal aantal kanalen wat je dan thuis hebt. Nou ja, dat betekent dat geluiden zeg maar rondom opgenomen worden en ook ingesteld door geluidstechnici.
Ja.
Dus die kunnen veel nauwkeuriger geluid uit een bepaalde hoek laten komen. Dus in plaats van dat je alleen links voor en links achter hebt, heb je ook links alles daartussen en ook boven je langs. En dan kun je, nou ja, kun je hele vette dingen doen. Dan kun je een soundscape om de luisteraar heen maken.
Ja.
En dat komt nu dus naar muziek. En dat is wel heel vet. Apple gebruikt daarvoor zijn techniek Spatial Audio. In het Nederlands heet dat dus ruimtelijk geluid. En simpel gezegd worden al die kanalen die ik dus noem virtueel gesimuleerd. Want in je oordop of je koptelefoon heb je al die speakers niet zitten. Maar toch kan je het laten klinken alsof ze er wel zijn.
Ja.
Nou ja, we weten dat met dat Spatial Audio, als je dus een iPhone hebt en je hebt AirPods, dan kan je dat al proberen, want dat gaat volgens mij zelfs automatisch aan als je een serie kijkt, bijvoorbeeld op Netflix of op Disney Plus of Apple TV, wat dan ook. Je kan dat dan instellen en dan klinkt het, als je via je iPhone of iPad kijkt, alsof je je AirPods helemaal niet in hebt.
Mm-hmm.
Alsof het geluid van rondom komt inderdaad. En als je dan je iPhone beweegt, hoor je ook dat het bron verandert.
Ja.
Nou ja, dat idee een beetje, maar dan met muziek. En die muziek die is ook dus speciaal, want het zijn in eerste instantie zijn er maar een paar duizend nummers, zegt Apple, met dat Dolby Atmos. Dat wordt wel uitgebreid met de tijd steeds. Maar die zijn dus ook speciaal opgenomen en ingesteld om gebruik te maken van die techniek. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat klinken.
Ja, heel tof, heel tof. Ja, dit zijn wel echt hele leuke dingen. Hè? Op het moment dat jij in een stuk muziek kunt herkennen of nou de... Nou ja, ik zeg even wat. Of de cello bij klassieke muziek links vooraan zit of links achteraan. Waar welke muzikant in een orkest bijvoorbeeld zit. Ja, daar kun je echt hele vette dingen mee doen. Dat maakt muziek volgens mij gewoon veel mooier.
Het is wel iets voor de luisteraar die echt de tijd en aandacht bij de muziek heeft. Een hele hoop mensen gebruiken die streamingdiensten natuurlijk gewoon terwijl ze iets anders aan het doen zijn. En dan zit je helemaal niet te wachten op ruimtelijke muziek. Ja? Nou ja, wie weet komt het ook wel voor de natuurgeluiden waar ik naar luister. Het is wel lekker dat je echt lijkt alsof je in een bos rondloopt.
Ja, ook daar.
Dat
kan natuurlijk ook, ja. Ja. Heel vet. Hey, en dat gaat dus aankomen, maar dan is er dus ook dat lossless. Hoe zit dat ook alweer?
Ja, lossless is dat is een term. Daarmee wordt bedoeld de muziek in de hoogst mogelijke kwaliteit. Zonder verlies van kwaliteit. Ja, daar komt de term vandaan. Dus zoals die is opgenomen in de studio, min of meer. Want ja, laten we niet vergeten. We luisteren nu natuurlijk dag in dag uit naar muziek die op allerlei manieren is verkleind. Of je naar de radio aanzet of Spotify luistert. Het is allemaal gecomprimeerd naar allerlei verschillende formaten. MP3, AAC of wat dan ook. Dat is wel fijn, want dan wordt de muziek kleiner door, waardoor je het makkelijker kan streamen. Maar ja, gaat kwaliteit verloren. Maar ja, de vraag is natuurlijk altijd hoe belangrijk dat is, die kwaliteit. Maar goed, er zijn ook mensen die zijn echt liefhebber van muziek. Audiofielen worden die ook wel genoemd. Dat is een beetje een aparte term altijd. Maar ja, het zijn ook bijzondere mensen die heel veel geld uitgeven aan echt kwalitatief hoogwaardige apparatuur. En ja, die gruwelen, geloof me, want ik ken er een paar, die gruwelen bij streamingdiensten tot nu toe. En draadloze audio moeten ze eigenlijk ook niks van hebben.
Nee.
En voor hun is dat lossless bedoeld. Dus het is een kleine groep mensen die vindt dat wel heel belangrijk om het allerbeste kwaliteit te hebben. En die krijgen dat straks dus op Apple Music vanaf juni. En daar is Apple best wel vroeg mee. Een aantal grote spelers doen dat nog niet, dus dat is fijn. Het is wel zo dat ik heb ook wel eens die verschillen geluisterd. En vroeger heb ik ook wel lossless muziek gedownload. In de tijd van de torrents, jongens. FLAC-bestanden, FLAC.
Ja.
Een hele goede. Ik heb hier ook goede speakers ook wel staan, maar ik luister natuurlijk nu ook gewoon Spotify via draadloze speakers en oordopjes. Omdat, ja, je hoort het geluid, je hoort het verschil wel hoor als je erop let. Maar hoe ouder je wordt, hoe minder je dat hoort. En is het geld van die apparatuur waard enzovoort. Dus het is niet iets wat misschien heel veel mensen spannend vinden.
Nee.
Maar voor
nee,
je liefhebber.
Ja, ik heb hier een video over gemaakt toen Spotify een paar maanden geleden met de aankondiging kwam dat zij dit zouden gaan doen. Ja. Toen ben ik langs geweest.
Je bent echt de studio ingedoken.
Ja, ik ben de wereldberoemde Wisseloord Studios ingedoken. Voor de mensen die het niet kennen, dat is waar de allergrootste der aarde heen zijn gegaan om hun muziek op te nemen. Van Michael Jackson, Tina Turner tot de Rolling Stones. Maar ook jongere artiesten, niet alleen maar de oude garde. En daar heb ik iemand mij laten uitleggen van wat nou dat verschil is en of je het nou kunt horen. En ja, je kunt het verschil echt wel horen, maar dan moet je dus wel eigenlijk gewoon een bedraden koptelefoon gaan gebruiken. Want dan is er gewoon nul geluidsverlies bij het omzetten van geluid naar trillingen en weer terug. En er komt geen compressie aan te pas. En dat is
jij hoorde het wel. Je hebt nog genoeg oren.
Ja, maar het is echt. Iemand moet je uitleggen wat het verschil is en waaraan je het kunt horen. En eigenlijk is mijn tip, kijk even mijn video. En dat is heel flauw, maar in die video heb ik het zo duidelijk mogelijk geprobeerd te visualiseren en hoorbaar te maken. Of je nou luistert op je draadloze of bedraden koptelefoon. Maar goed, Apple gaat het dus doen.
Ja, in mijn ervaring hoor je gewoon meer details. En, ja. Soms voegt dat daadwerkelijk wat toe en heel vaak ook niet.
Nee. Maar Apple, die. Hoe zeg je dit? Op een subtiele manier. Eigenlijk slaan ze een beetje de plank mis, toch? Dat mag je wel zeggen. Of niet?
Hoe bedoel je dat?
Nou ja. Oké. Om het verschil te kunnen horen, moet je dus eigenlijk geen Bluetooth koptelefoon gebruiken. Want dat heeft weer te maken met de codec. Want de codec, dat is eigenlijk de compressie. Dus als de muziek wordt verstuurd van je telefoon of van de bron van waar de muziek vandaan komt naar je koptelefoon, dan wordt die data gecomprimeerd. Er worden eentje nulletje uitgehaald. De data wordt kleiner gemaakt om het te kunnen versturen door de lucht. En dan wordt het weer uitgepakt. Maar dan gaat dus ergens iets verloren. Dus dan zou je denken, Apple die komt hier mee. Dan ga ik zo meteen lekker mijn AirPods aanzetten. Ga ik mijn lossless luisteren. Of ik pak die AirPods Max van €550. Dat wordt fantastisch. Ik ga genieten van deze muziek. Dat wil jij niet weten.
Of je HomePod.
Of je HomePod.
Ook draadloos. Ja, niet gebeuren, nee.
Nou.
Nee, ik vind het ook heel raar. En het kwam ook pas na de hand een beetje, werd het duidelijk. Er waren allemaal sites die zijn Apple gaan bellen van hoe zit het nou? Bij AirPods oordoppen is het nou logisch, zoals Harm zegt, want het is draadloos. Er zijn bijna geen draadloze oordoppen die muziek in hoge kwaliteit kunnen ontvangen. Uitzondering is Sony, die hebben een eigen
codec, hè?
Draadloze standaard, LDAC of zo heet het volgens mij. Het is in ieder geval een manier om toch draadloos die hoge kwaliteit muziek te verzenden. Nou ja, misschien dat Apple ook met zoiets komt, maar vooralsnog kan je daar je AirPods niet voor gebruiken. Gek genoeg dus ook inderdaad die AirPods Max van €550 niet. Ook al kun je die wel met een draadje aan je iPhone pluggen. Maar ja, het lijkt erop alsof die teams niet van elkaar wisten dat het lossless zou gaan komen. In ieder geval, als je die AirPods Max in je iPhone doet, dan gebeurt er alsnog een conversie. Namelijk de digitale lossless muziek wordt omgezet naar analoog. Loopt analoog op de kabel en wordt weer naar digitaal omgezet in die koptelefoon. En dat is, ja, ook al is het waarschijnlijk zal... Nou ja, je kan het horen. De liefhebber zal het horen. Dus ja, dan staat het nog steeds nergens op. Mm. En ik vind misschien wel het gekste... dat het dus op inderdaad die HomePod hier officieel niet te koop... maar er zijn veel Apple-liefhebbers die hem grijs importeren. Die HomePod kan ook geen lossless versturen of afspelen... terwijl die is wel gewoon via wifi verbonden... dus die heeft geen last van, die lage snelheid van Bluetooth. Het komt gewoon op volle snelheid binnen. Ja, ja. Dus dezelfde wifi waarmee je iPhone het wel kan ontvangen... Nou, daar kan de HomePod kennelijk niet mee ontvangen... terwijl vooral die grote HomePods... Nou ja, die hebben toch wel een flink aantal speakertjes, tweetertjes, woefertjes erin zitten. Je zou denken, daar hoor je het verschil mee. Maar blijkbaar, Tony vertelde mij wel, dan moet je eigenlijk gewoon nog veel duurdere speakers hebben.
Ja, op dit moment zou je kunnen zeggen dat je hebt toch wel bedraden apparaten nodig om die echt de hoogste kwaliteit lossless eruit te kunnen halen. Het zal ongetwijfeld ooit gaan veranderen. Maar op dit moment heb je ook echt... nog wat hoogwaardigere speakers nodig. En in sommige gevallen zou je je computer kunnen koppelen aan een USB DAC. Digital Audio Converter. Heb ik hier ook staan. En ja, dan krijg je echt goede kwaliteit. En ja, dan kom je toch tot de conclusie dat Apple dus nu een nieuwe functie heeft toegevoegd aan een dienst. Die je eigenlijk dus niet kan gebruiken op Apple apparaten. Dus ja, toch wel apart. Ze hebben geen audioproducten, laat ik het zo zeggen, waarmee je die hoogste kwaliteit kan laten horen.
Nee, tenzij dat misschien via... Oké, dit is echt een miskleun. Eigenlijk dan gewoon een soort van miskleun van Apple. Ik vind het ook niet des Apples, om heel eerlijk te zijn. Maar het zou natuurlijk wel een oplossing kunnen zijn. Bijvoorbeeld Sonos, hè, dat kennen we ondertussen ook. Heeft ook Jan en allemaal heeft een Sonos. Sonos werkt dus wel weer met lossless en dan niet... werkt dus wel met lossless. Bijvoorbeeld van Tidal. Als je Tidal lossless afspeelt via Sonos... Dan ga je dat verschil horen. Want die maakt weer gebruik van wifi. Sonos heeft een wifi-verbinding met het internet... en haalt het geluid in hoogste kwaliteit... of in lossless kwaliteit op jouw Sonos-speaker. Ja. Maar, komt-ie... of Sonos gaat werken met lossless van Apple Music... dat is ook nog heel wazig. Dus eigenlijk is Apple best wel wazig geweest rond deze aankondiging.
Ja, het leek even heel duidelijk, maar toen kwamen er toch ineens allemaal haken en ogen... waarvan ik dan ook even niet helemaal snap. Want inderdaad, Harm, het maakt het voor mij alleen maar ingewikkelder... dat je een Sonos hebt die qua prijs en kwaliteit heel dicht tegen de HomePod aanzit. Het is praktisch dezelfde categorie speaker.
Ja.
En gek genoeg kan dan de Sonos wel bijvoorbeeld Tidal in lossless binnenhalen... maar de HomePod die kan niet... Ja. Apple Music in lossless binnenhalen. En dan komt er ook nog bij inderdaad dat dan het nog onduidelijk is hoe dat dan zit met als je wel een Sonos hebt en Apple Music, wat hoor je dan?
Ja, en Apple die zei dan in een verklaring dat je, omdat die bestanden zo groot worden van de liedjes, dat draadloos gewoon niet, het werd min of meer gezegd, draadloos kan niet, want die bestanden zijn te groot.
Ja maar ik snap
dat
niet
dus
waarom
het
niet per
se hoeft, maar...
Maar dat is ook raar, waarom zouden we dan wel
draadloos
games in 4K kunnen streamen, series in 4K kunnen streamen? Ja, dan hebben we het over gewoon hoge kwaliteit beeld, wat echt veel data kost, meer dan muziek. Dan zou het ook raar zijn dat het bij muziek niet kan.
Ja, en zo'n speaker zit toch vast, weet je al? Zo'n speaker, ik bedoel, ik snap dat de verbinding, de bottleneck is de verbinding tussen je telefoon en de koptelefoon. Dat, weet je, tot zover begrijp ik het.
Ja.
Maar je telefoon is via wifi verbonden. Hoezo dan zo'n Sonos of een HomePod is toch ook met wifi verbonden? Dus die hele bottleneck bestaat daar niet. Hoezo is die ondersteuning er niet? Ik snap het niet.
Ja. Heeft het te maken met de timing? Want Apple is niet de eerste met lossless. Tidal kennen we natuurlijk al. Deezer heeft lossless. Amazon heeft lossless op zijn muziekstreamingsdienst. Nou, Spotify die zou dus inderdaad later dit jaar ook komen met een los abonnement op hogere kwaliteit. Dus misschien voelt Apple gewoon de druk van de markt en zegt, ja, we kunnen niet als laatste zijn. Is dat het dan?
Misschien. En ik heb het idee ook, want gek genoeg, weet je, laten we niet vergeten, de dag dat Apple dit bekend maakte, volgens mij als je terug gaat kijken een paar minuten daarvoor, ik weet niet precies wie dit aan elkaar heeft verteld, maar heeft Amazon Prime Music had ook al lossless. Dat was betaald, dus dan moest je meer prijs betalen als je die hoge kwaliteit wilde. Ja. En Amazon zei maandag ineens, oh, is nu gewoon gratis bij het normale abonnement. Dus ja, precies zoals Apple het ook doet. Ja. En daar is iets aan de hand. Dit volgt gewoon 2 maanden op dat Spotify bekend maakte, wij gaan dit doen. En Spotify had als grootste speler in de markt natuurlijk gehoopt, oh, wij kunnen hier even de prijs mee verhogen. Dit wordt een premium extra abonnement, €5 in de maand extra, net als dat die anderen al vroegen. Weet je, die hadden de dollartekens al. Ja, Spotify had de dollartekens al in de ogen.
Ja, dat zat ik in mijn video en, ook. In mijn video heb ik het ook zo gedaan, want ik ging dus een vergelijking maken tussen al die diensten. En ook toen heb ik ook gezegd van bij Tidal betaal je, ik zeg het even uit mijn hoofd, dit klopt waarschijnlijk niet, maar een tientje meer. Laten we dan even vanuit gaan dat Spotify er ergens dus in gaat zitten. Dus tussen de 5 en 10 euro meer gaat vragen voor zo'n lossless abonnement. Had niemand raar gevonden. Maar nu...
Nu kan het niet meer. Het kan echt
kan het niet meer. Nu Apple en Amazon lossless gratis hebben toegevoegd, min of meer. Is wel leuk voor Spotify. Die hadden zelf nog een eigen naam aangegeven. Dat zei eigenlijk wel iets dat er een apart abonnement aangehangen zou worden. Spotify Hi-Fi. Ja.
Ja.
Hoeveel mensen hebben nog een koptelefoon of speakers die geschikt zijn?
Ja. Ik heb ze nog wel. Ik ga het nu weer. Als het in juni gelanceerd wordt, ga ik dat wel testen weer met die oude speakers.
Tuurlijk.
Ter afsluiting hebben we natuurlijk de nodige tips meegenomen. Ik heb een oudje eigenlijk. Ik ga hem aftrappen met mijn oudje. Kent iemand het boek, dan wel de film Ready Player One nog?
Ja, zeker.
Oké, een soort van samenvattend. Dat gaat eigenlijk over de hele wereld. Is zo'n beetje naar de knoppen. Iedereen speelt een virtual reality MMORPG. Daar lijkt het een beetje op neer te komen. Fantastisch boek. Science fiction. En hij werd ook heel goed verfilmd door Steven Spielberg. Maar het komt dus uit het boek van Ernest Cline. Nou, in die MMO-wereld wordt een soort van prijsvraag gestart. En de winnaar van die prijsvraag die wint eigenlijk die hele virtuele wereld, waar iedereen ongeveer de hele wereld op zit te spelen. Nou, dat is waar Ready Player One om gaat. En Ready Player Two, de opvolger van dit boek, is eigenlijk al een jaar uit. En daar kwam ik deze week dus achter. Dus daar ben ik mee begonnen. En ik ben eigenlijk in 2 avonden heb ik dit boek uitgelezen. Ik dacht eerst van, hoe gaan ze dit verhaal naar een volgend niveau brengen? Naar een volgend level brengen? En het is gewoon gelukt. Het is echt een ontzettend goed boek. Ontzettend spannend. Weer met dezelfde hommage aan de jaren 80 en de jaren 90. Wat in Ready Player One ook zat. Het gaat over gamen. Het gaat over technologie. Ja, ik vind het echt een fantastisch boek. Ik heb hem gekocht op Kindle. Ik denk voor een tientje. Ik weet het niet eens meer. Maar dat is mijn tip. Ready Player 2. En even voor de liefhebber. In de show notes zal ik ook even de trailer gooien van Ready Player One. Want die film, dus geregisseerd door Steven Spielberg, is gewoon ontzettend goed. Is te streamen. Was voor mij een hele lekkere aanleiding om weer even dat boek dan op te pakken. Dus ik heb eerst het boek gekocht, toen de film gekeken en toen het tweede deel gelezen. Nou, mijn tip is... Dus
en het tweede deel krijgt, lees ik hier tenminste, ook een tweede film.
Oh, echt?
Ja.
Meen je niet? Oh, heel vet.
Nou, ben benieuwd.
Ja, maar dit verhaal...
Het eerste boek heb ik ook al gelezen.
Het verhaal is echt te gek. Floris, dit boek moet je ook echt gaan lezen. Ik check het in de show notes. Heel leuk. Floris.
Ja, mijn tip is het tweede seizoen van de serie Mythic Quest. Het is een hele leuke comedy op Apple TV Plus over een game studio en al hun perikelen. Totaal niet realistisch. Gaat het er in een game studio echt niet aan toe. Er zijn ook veel meer mensen bij betrokken en zo. Maar het is eigenlijk gewoon net als The Office en zo. Het is gewoon workplace humor. Kantoorhumor, ja, het is gewoon een moderne kantoorhumor serie eigenlijk. De frustraties die er zijn. Ze hebben ook net hele leuke specials gehad. Twee specials van het eerste seizoen in aanloop naar het tweede seizoen.
Ja.
Eentje waarin iedereen moet videobellen. En het tweede special, echt heel leuk, waarin de eerste nieuwe dag op kantoor na een jaar quarantaine. Iedereen weer terug op kantoor. Hoe doe je dat dan? Nou, hebben ze ook iets heel leuks bedacht. En dan moet iedereen weer aan de slag. En het is gewoon een hele geestige serie. Zit fris in elkaar. Ik vind het echt wel leuk. Beste personage is Joe. De assistent met de hele grote mond. Oh, ja, ik vind het echt... Het is heel geestig. Ja, weet je, ga dat gewoon kijken. Het is echt, het is de moeite waard. Leuk, korte afleveringen.
Ja.
Mythic Quest.
Leuk, leuk, leuk. Hele goede tip. Helemaal mee eens. Tony, wat heb jij mee?
Ja, ik heb een Netflix docuserie. Die heet Alma Matters. Het gaat over de harde realiteit van studenten aan de meest gerenommeerde technische universiteit van India. De IITs, Indian Institute of Technology. Dat is echt een fenomeen, hoor. Dat is echt ongelooflijk. En ja, daar kwam ik ook een beetje op, omdat ik gisteren... Die heb ik gisteravond gekeken, die serie, omdat ik toen net die Google-presentatie had gekeken. En de CEO van Google, dat is natuurlijk Sundar Pichai. En die heeft ooit gestudeerd aan die Indiaanse universiteit waar het over gaat.
Ja.
En het is echt een droom dus van miljoenen en miljoenen Indiërs. Die dromen ervan om de nieuwe Sundar Pichai te worden. Om ook aan het hoofd te staan van zo'n groot wereldwijd techbedrijf.
Ja.
Maar als je ziet hoe dat eraan toe gaat bij de universiteit, het is echt heel erg bizar. Maar ja, geloof me, India is ontzettend belangrijk op techgebied. We vergeten dat wel eens. Er is heel veel aandacht voor China en voor Silicon Valley. Maar India is gigantisch, man. Als je ook in Silicon Valley rondloopt, en dat heb ik de afgelopen 20 jaar door familieredenen, ook ben ik er ook vaak geweest. Er zijn zoveel Indiërs daar.
Satya Nadella ook, hè? Microsoft, die topman van Microsoft. Ook een Indiër, ook aan zo'n... Ik heb het even opgezocht, ik wist niet uit mijn hoofd, maar die heeft ook aan zo'n Institute of Technology in India gestudeerd.
Ja.
En is daarna pas jaar... naar de VS gegaan.
Ja, nee, ik heb gewoon geen carrière als je niet daar hebt gestudeerd. Maar om daar binnen te komen, dat is echt ongelooflijk. Daar gaat het ook over. De psychische stress waar ze allemaal mee zitten. Omdat er zijn 1,5 miljoen aanmeldingen per jaar voor iets van 13.000 studieplekken. Ja, en als je er eenmaal studeert, is het ook één grote hypercompetitieve wereld. Alles is een wedstrijd. Iedereen moet elkaar verslaan. Ja, het is echt een andere wereld. En ook echt zwaar, volgens mij, om daar te studeren. En er zijn ook best wel veel psychische problemen onder die studenten. En het is echt... Je krijgt een andere blik achter die India's techwereld.
Ja.
Waar ze eerst helemaal doorheen moeten. En dan komt er een moment dat de grote techjongens, of nou Google is of Microsoft, die komen dan eventjes langs.
Ja.
Om eventjes een stel van de allerbeste talenten op te halen. En dan gaan die studenten, die gaan dan gewoon echt dagenlang, bijna 24 uur per dag, allerlei sollicitatieprocedures door. En het is echt bizar om te kijken.
Je zou toch wel... Een goede tip. Maar je zou toch wel
denken... Het is een beetje een rare tip, moet ik zeggen. Omdat het eigenlijk dus een Netflix-docu is. Die is gemaakt niet voor een internationaal publiek eigenlijk, lijkt het wel. Het lijkt gewoon echt wel voor India gemaakt.
Nou ja,
het is een Indiaanse documentaire. Maar daardoor krijg je wel het echte verhaal niet gelikt.
Het klinkt eerder als een aanbeveling dan daardoor, toch?
Ja, maar het is niet makkelijk kijken. Dus ik ga er niet vanuit dat het zo gelikt is als de meeste Netflix-documentaires. Maar je ziet dus, als je goed zoekt, want deze vind je absoluut niet in je aanbevelingen. Leuk. Deze heb ik zelf, ik heb al heel lang gescrolld. Ik moest echt googlen, want ik wist dat het eraan kwam.
Leuk, heel leuk.
Hij staat er wel op.
Klinkt tof. Tegelijkertijd, ik vraag me af, hè, als die jonge Indiërs naar zo'n IIT gaan en naar zo'n Institute of Technology, dan zou je verwachten dat ze daar ook goed leren presenteren, toch? Aanname.
Ja.
Maar Sundar Pichai, even. Gisteren, dit appte ik gisteren naar Floris. Mag ik even voorlezen? In de saaiste stem ooit, met nul enthousiasme, vertelt Pichai: I am excited to announce. En maar echt de saaiest mogelijke stem, zegt hij dat hij excited is om iets te announcen. Nou ja.
Ja, dat is echt heel... Ik snap ook niet hoe dat... Want die man die woont natuurlijk al lang in Amerika. Je zou toch denken dat het een beetje... Inmiddels op hem... Het siert hem op een bepaalde manier wel. Dat hij soort van zichzelf blijft.
Ja.
Maar het is absoluut geen showman.
Nee.
Weet je, het andere uiterste is dan Tim Cook. Tim Cook die kan Tim Cook kan een kapotte trui nog aanprijzen, weet je wel.
Ja.
Was de best sweater ever en zo. Maar het mag wel een beetje meer. Als je dan, wat ik ook aan het begin van de podcast zei, als je dan toch een show gaat geven, geef dan een show.
Ja. Terwijl, en Google toch had genoeg tof om te presenteren, maar breng het dan met een beetje elan. En dat elan, nou ja, dat miste ik gisteren wel bij Pichai. Maar
ik vraag me ook af, geeft hij op deze manier leiding aan dat bedrijf? Hoe zijn
ja.
Ja, toch?
Ja. Ja, ik hoop misschien dat een Googler ons dit kan komen vertellen in de podcast. Als hij er is, mail ons.
Ja, maar er zit een techneut Poussin. Die man, ja, dat is gewoon een techneut, joh. Dat is kennelijk past dat bij Google.
Ja,
blijkbaar.
Nou, daarmee zijn we aan het eind van... heel boeiend, sorry. En daarmee zijn we voor de tweede keer dan aan het eind van de podcast. Thanks voor het luisteren, heel leuk weer. Laat gerust eens van je horen. Mail ons op podcast@byte.nl. En als er nou een Googler luistert die denkt... Nou, die Pichai, wat een koning. Daar moet je echt een keer pils mee drinken. Wij horen graag de verhalen. Mail ons dan ook eventjes. podcast@byte.nl. Zoek ons op YouTube. Dan kun je wellicht ons brengen naar de volgende 250.000 subs. Facebook zijn we, Instagram, TikTok, Discord, overal en nergens. Maar eigenlijk overal. Tot volgende week.
Doei.
Doei.